IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 13 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering natuurlijk weer het meest recente nieuws, waaronder ook weer Windows nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een Windows 11 productiviteitstip van Ray. Ja, en trap er maar gelijk mee af, Ray, met dat Windows 11 nieuws dan.
Ja, want uiteraard waren we vorige week weer net klaar met opnemen. En toen kwam uiteraard de nieuwe beeld in het Insider Channel van Windows 11 uit.
Ja, misschien moeten we toch eens ons tijdstip herevalueren.
Gaat niet. Dan krijg ik gewoon de edit niet op tijd klaar. Maar goed.
Misschien moeten we dan onze levenskeuzes maar herevalueren.
Ja, dat zou misschien
Want
ook
nu is het dus zo dat luisteraars gewoon een hele week moeten wachten op een nieuwe Windows beeld. Groot nieuws natuurlijk, altijd, telkens weer. Maar als jij ermee kan lezen, dan moet het ook.
Oké, nou ja, let's go. In ieder geval op 28 maart kwam in het Canary and Dev Channel kwam beeld nummer 26090 uit. Mm-hmm. En in deze beeld zaten er verbeteringen in het widgetboard. Waaronder een navigation bar on the left, waarmee je kan schakelen tussen verschillende dashboards voor het widgetboard. En Microsoft is weer een stapje verder aan het gaan richting de release van de 24H2 versie van Windows 11. Hmm. Namelijk het watermark is verdwenen aan de rechterzijde, waardoor je niet meer ziet dat je met een insider build aan het werk bent.
Ik snap het.
Wil niet zeggen dat Microsoft klaar is, maar het vordert.
En die widgetboard, die surfplank, die vinden we dus dadelijk volgens jou in 24H2?
Ja. En dan is het ook nog zo dat die widgetboard, dat ze daar ook nog een soort van verandering in hebben aangebracht hoe je hem kan starten. Namelijk normaal gesproken zit hij links onderin, maar er is nu ook een optie om hem rechts onderin te plaatsen. Dus vlak voordat je je klok krijgt en zo. En daar zo'n weer-icoontje te krijgen in je balk, zodat je de widgetboard kan starten. Deze week kwam de insider build trouwens ietsje eerder uit. En is al uit voor deze week. Ja. Dat was build nummer 26100, ook weer voor het Canary and Dev Channel. En die kwam uit op 3 april. En deze bevat eigenlijk helemaal geen nieuws, behalve dat er wat issues zijn opgelost, waaronder een issue van de vorige build, waardoor op sommige systemen Shutdown en Hibernate niet werkten.
Lastig.
Ja, vervelend. Ondertussen is er op 29 maart ook nog een build uitgekomen in het beta-channel. En dat is build nummer 22635.3420. En daar zit inderdaad die optie in om het widgetboard op te starten aan de rechterkant van je scherm.
Ja, en toch, hè. Kijk, want we noemen het widgetboard, want uiteraard draaien we al onze previewversies in het Engels. Maar wat zou nou de Nederlandse naam worden? Ik zit gewoon nog met die productiviteitstip van vorige week in mijn hoofd.
Komen we straks op terug. Ik heb er ook nog wel een leuke over. Maar goed.
De widgetplank?
Ja, geen idee. We komen er straks op terug.
Okay.
Een andere leuke feature die erin zit is dat de share-knop in Edge, die ik nog even moest opzoeken, maar die moest ik blijkbaar aanzetten.
Okay.
Die genereert behalve een URL om te delen in Windows 11... in de toekomst ook QR-codes om te delen. En dat is alweer een hele leuke nieuwe feature. Dat je meteen de QR-code erbij krijgt voor een URL.
Ja, dus dat je inderdaad ook buiten het hele digitale samen zijn ook analoog. Hey, kijk, doe dit anders scannen met jouw ding uit de 90's, weet ik het. Ja,
precies. Nou, verder zit er een verbeteringetje in de backup mogelijkheden, namelijk als jij hebt aangegeven dat je ook je personalization en other Windows setting wil backuppen, dan worden voortaan ook al je sound settings, dus inclusief je soundschema en alles, gebackupt. Zodat je die kan restoren naar je nieuwe machine.
Of je dat nou wil of niet.
Precies. En er komt een optie om in te loggen met je Microsoft-account om de backup meteen op te slaan in je account. Ah. Hoe dat eruit gaat zien, geen idee, maar interessant en dus nieuw in de laatste versie van het beta-channel.
Ja, en mocht je nou nog gaan vragen, wat was het ook weer zo'n Microsoft-account? En dat is dus je personal account, je persoonlijke account, niet door je beheerder gemaakt. En dat betekent dus dat je dan inderdaad naar je eigen OneDrive, je personal OneDrive, kunt gaan backuppen. En die is niet door je beheerder betaald.
Precies.
Kijken we dan naar de stabiele builds van Windows 10 en Windows 11. Dan zien we dat Microsoft op 26 maart twee nieuwe optionele preview updates voor Windows heeft uitgebracht. En voor Windows 10 betekent het dat Windows 10 naar versie 19.45.4.2.3.9 gaat. En hierin heeft Microsoft de Windows Spotlight als bureaubladachtergrond toegevoegd. Krijg je nog meer weer sports, verkeer en financiën op je lockscreen. En krijg je nu, als je systeem Windows 11 aan kan, hele mooie neckscreens om toch daadwerkelijk naar Windows 11 te gaan upgraden. Voorafgaand aan oktober 2025.
Yes.
Op Windows 11 zien we dan ook op 26 maart dezelfde optionele preview updates. Alleen hier gaan de OS-builds naar versies 22.6.21.3.3.7.4 en 26.6.31.3.3.7.4. En dit is zowaar de Moment 5-update, vrienden. Dus als je nu al de Moment 5-update dingen wilt hebben, dan kun je daarvoor die optionele update installeren. Tenzij je beheerder het heeft uitgezet. En wat krijg je dan allemaal? Nou, onder andere Copilot in Windows. Ook die weer, sport, verkeer en financiën op je lockscreen. De combined taskbar buttons en hide labels in de startbalk. Werkt nu gewoon wel uitstekend. Frans, Duits, Spaans en Mexicaans Spaans voor voice access. De Windows Narrator verbeteringen, waar we het al zo vaak over hebben gehad. Nearby Share, inclusief WhatsApp. Nieuwe cast verbeteringen. Snap layout suggesties. En last but certainly not least, Windows 365 boot en switch. Liep je tegen bepaalde problemen aan Windows 11 en hoop je dat ze zijn opgelost in de komende cumulatieve Patch Tuesday updates, dan is het goed om te weten dat er een aantal fixes natuurlijk hier ook al in deze optionele preview update zitten voor Windows 11. En onder andere is dat de Windows Hello for Business prompt kan worden uitgezet bij MDM, beheerde Android Joint Windows installaties. Voor als je echt geen Windows Hello for Business wil op je Windows 11. De Windows Settings app geeft nu de Windows Time instellingen goed weer. Als je die met Group Policy of met Intune of een andere MDM oplossing hebt ingesteld. NPU's verschijnen nu ook in de Task Manager. Dus dat betekent dat je ze nog makkelijker de nek om kan draaien. Notepad kan nu naar alle internet printing protocols, IPP printers, printen. Of je het nou wil of niet. En Windows Defender for Application Control ondersteunt vanaf deze versie nu meer dan 32 gelijktijdige beleidsregels.
Nooit geweten dat dat een beperking was.
Ja, maar er zijn zoveel beperkingen. Weet je, 195 conditional access policies, 23 gastaccounts. Ja, het zijn allemaal rare grenzen die ja, mensen toch op een gegeven moment opzoeken. En dan bij Microsoft aankloppen. Zeg, kun je hier iets aan doen? En dat doet Microsoft dan ook. Ja. Yep. Dan heb je anderen, die zitten dan een beetje aan de andere kant van dat spectrum. Dat zijn dan de mensen van, hey, ik hou zo verschrikkelijk veel van Windows 10. En ik wil het blijven gebruiken, ook na 10 oktober 2025. Beste Microsoft, kun je daar wat aan doen? Tuurlijk kan Microsoft daar wat aan doen. Natuurlijk geeft Microsoft je dan updates. Alleen, je moet er dan voor gaan betalen.
Mm-hmm.
En die prijzen die Microsoft daarvoor gaat rekenen, die zijn sinds deze week beschikbaar. En dat zijn dan dus de prijzen voor het Extended Security Updates programma. Dus het gaat niet om, hey Microsoft, kun je deze functionele tralala toevoegen? Dat is het niet. Het zijn alleen maar de security updates die je dan langer krijgt. En dan betaal je het eerste jaar €61 per jaar voor. In het tweede jaar is dat alweer verdubbeld naar €122. En voor het derde jaar betaal je dan €183 per Windows 10 PC die je langer wilt gebruiken. Wil je dat nou niet hebben, die kosten? Dan is er natuurlijk ook een hele mooie uitweg die Microsoft je biedt op die Windows 10 apparaat, omdat ze echt geen Windows 11 ondersteunen bijvoorbeeld, maar je wel veilig wilt zijn. Op dat moment kun je de Windows 10 installaties het beste verbinden met Windows 365, want dan gaat die rekening niet lopen.
Dan betaal je een andere rekening.
Dan betaal je een andere rekening, ja, maar die kan je natuurlijk, daar heb je wel wat invloed op, want de grootte van je Windows 365 machine, die kan je natuurlijk zelf kiezen.
Ja, inderdaad. Ja, ondertussen, ja, Windows 10 komt aan zijn einde. Maar iets eerder dan dat, namelijk per 31 maart dit jaar, is het einde voor de MS Online Azure AD en Azure AD Preview PowerShell modules.
Geweest. Dus,
ja, inderdaad, geweest. Want het is alweer 1 april geweest.
Yep, het is al, ja, en het was geen grap, blijkt nu achteraf.
Nee, daar komen we straks ook nog op terug. In ieder geval, per 31 maart is het dus deprecated. En dat wil zeggen dat het er nog wel is en het werkt nog steeds om te gebruiken. Maar Microsoft begint je nu toch wel serieus aan te bevelen om ermee te stoppen en over te stappen naar bijvoorbeeld de Microsoft Graph PowerShell SDK.
En dat is ook eigenlijk het enige wat Microsoft nog doet. Inderdaad, je aanbevelen om iets anders te doen. Want ze zijn compleet gestopt met alle vormen van updaten, patchen, bijwerken, functioneel toevoegen en zelfs documenteren van die modules. Mocht je nou als beheerder toch aan de slag willen met bijvoorbeeld Entra en Microsoft 365 en dat soort dingen, dan kun je het beste gebruik maken van de Microsoft Graph PowerShell SDK en dan de versie 2. En als je wat masochistischer van aard bent, kun je natuurlijk ook altijd nog met Invoke Web Request ook dingen in Entra peuren.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel mijn voorkeur. Denk ik. En volgens mij is het ook wel duidelijk. Ja, volgens mij komt het wel duidelijk over.
Je bedoelt voorkeur tussen de Microsoft Graph PowerShell SDK en de Invoke Web Request Calls?
Ja.
Wat is jouw voorkeur?
Ja, toch wel de PowerShell SDK. Kijk, die Invoke Web Request, daar kan je natuurlijk heel, heel makkelijk, heel snel dingen mee doen. En je kan het ook heel snel overzetten naar ja, wat voor andere taal je dan ook gebruikt.
Mm-hmm.
Maar ja, ik heb toch het idee dat de PowerShell SDK aan het langste end gaat trekken hierin.
Laat ik daar nou voor deze keer met jou van mening verschillen.
Oké.
Ja, ik denk dat door de flexibiliteit die je hebt met Invoke Web Request en net wat je zei, ook wanneer je vanuit andere interfaces met Entra ID gaat interacteren, denk ik dat je met Invoke Web Request Calls een stuk verder komt en een stuk makkelijker bereikt wat je wil bereiken. Ook al omdat het zo is dat je met die versie 2 van de Microsoft Graph PowerShell SDK heb je andere commandlets te gebruiken wanneer je bijvoorbeeld de beta SDK gebruikt dan wanneer je de stable SDK gebruikt. Nou, dat betekent dus wanneer je functionaliteit gaat gebruiken die alleen in de beta beschikbaar is en die functionaliteit wordt op een gegeven moment GA, dat je je script moet gaan herschrijven.
Maar hoeveel organisaties staan nu nog steeds toe dat jij inderdaad preview functionaliteit mag gebruiken? Het enige wat ik om me heen hoor is dat iedereen zegt van, hé, we branden ons niet meer aan preview functionaliteit, want dan hebben we iets opgezet en dan heeft Microsoft daarna hebben ze een workload uitdelen in die premium licentie en moet ik ineens gaan betalen. Ja, doei.
Ja, challenging. Oké. Ja. We gaan het zien.
Ja, dus maar we hebben het er gewoon nog een keer over in aflevering 13 van seizoen 7 of zo. Dan kijken we. Dan kijken we wel weer.
Kijken we terug.
Kijken we terug. Ja, over 3 jaar. Hey, maar dat was niet alles wat er nieuw is in Entra ID. Want er was ook leuk nieuws. Namelijk dat Microsoft een aantal dingen gepland heeft, in public preview beschikbaar heeft gesteld en ook generiek beschikbaar heeft gesteld. Als we kijken naar wat er gepland is, dan plant Microsoft om de locaties in het Conditional Access navigatiemenuutje wat meer omhoog te plaatsen. En het dan ook te gaan hernoemen naar Network, zodat het inderdaad ook voor Entra Private Access en Entra Public Access gebruikt kan worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk inderdaad ook meer in lijn met de divisienaam binnen Microsoft, namelijk Identity, Network en Security. Ja, dan mag het netwerk wel wat hoger op in het navigatiemenu daar komen. Qua public preview zien we dat we nu gastgebruikers kunnen converteren naar echte gebruikers. Er is hier een fan, blijkbaar. Ja. Dat we nu additionele e-mailadressen kunnen inzetten voor de activatie van Customer Lockbox. En dat was oorspronkelijk een Microsoft 365 feature, maar die zie je dus nu ook terugkomen in Azure. En dat is mooi, want er komt nu ook een Azure subscription gescoopte Customer Lockbox rol. Dus dat als jij dingen doet aan Azure kant, dat je dan ook inderdaad Microsoft toegang kan geven naar alleen die gegevens door zo'n Customer Lockbox request goed te keuren. Dan zien we als laatste public preview dat je nu ook Mobile Iron accounts met Skim kunt uitrollen vanuit Entra.
Finally.
En daar zitten ook al een hele hoop organisaties op te wachten.
Ja, inderdaad.
Generiek beschikbaar dan is inmiddels dat je zelf je wachtwoord kunt wijzigen in het My Sign-ins portal, zonder dat je daarvoor het voorgaande wachtwoord hoeft in te vullen. Want ja, op het My Sign-ins portal doe je altijd aanmelden met multifactor authenticatie. Dus ja, dan hebben we al geverifieerd wie het is. Hè? Dus dat, dan hoef je dat voorgaande wachtwoord niet meer te gebruiken. Nice. We hebben nu API-driven inbound provisioning generiek beschikbaar. Dat betekent dat welk system of record jij ook gebruikt, of dat nou AVAS is of al die andere dingen die Microsoft niet standaard out of the box ondersteunt, die kan jij nu via API-koppelingen zo rechtstreeks aan Entra koppelen voor inbound provisionen. Ja, en als je dan ook nog eens die provisioning agent goed neerzet, dan kun je ook gelijk vanuit daar terug naar Active Directory. Dus dit is een vrij grote stap die Microsoft maakt. Maar ja, dat is puur software. Als we kijken naar hardware, dan biedt Microsoft sinds deze maand ook TLS 1.3 aan. En waarom zeg ik dan, ja, wat is dat met hardware? Ja. Je netwerkhardware moet daar wel geschikt voor zijn. En je moet daar ook voldoende capaciteit voor hebben om dat te kunnen doen. Want die TLS 1.3 handshake, die staat niet meer toe dat een apparaat wel meekijkt naar de handshake en uit die netwerkstroom vertrekt. Mm-hmm. Dus je apparaat blijft er eigenlijk altijd in verbonden. Nou, nieuwere netwerkapparaten die hebben daar allemaal trucendozen voor. En Microsoft heeft het speelboek blijkbaar nu ook richting Entra helemaal uitgerold. En dat is goed nieuws voor organisaties die al op Windows 11 en Windows Server 2022 zitten. Want daarin werkt TLS 1.3 out of the box.
Nice.
En als laatste generiek beschikbare toevoeging zien we dat je nu just-in-time applicatietoegang met PIM voor groepen kunt gaan toepassen. En dat was een beetje een pijnpunt richting onder andere AWS en GCP. Want dat kon nog wel eens, nou, meer dan 40 minuten duren. En ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij mij thuis noemen ze dat niet echt just-in-time.
Nee.
En het is nu 2 minuten. En dat is toch wel een, denk ik, meer geaccepteerde definitie van just-in-time.
Lijkt
me precies, een bakje koffie pakken nadat je je rol hebt geactiveerd.
Heel goed. Ja, andere wijzigingen die hebben plaatsgevonden per 1 april. En best wel een hele grote wijziging is dat de Teams-licentie nu geen onderdeel meer is van Microsoft 365. En dit is weliswaar gebeurd op aangeven van regulering van de Europese Commissie. Maar Microsoft heeft besloten om dit meteen wereldwijd door te voeren.
Blijkbaar was het dus een goed idee.
Ja, misschien voor Microsoft wel. In ieder geval, ik zag al wat klachten voorbij komen van collega's. Van, is het nu zo dat je Teams als add-on erbij moet kopen voor Microsoft 365 of Office 365? Ja. En je kan ook een stand-alone optie kopen als jij een enterprise klant bent.
Ja, dat is dan weer het voordeel natuurlijk.
Ja. Maar ja, dit is dus gebeurd na klachten vanuit onder andere Zoom. Dat Microsoft zijn marktkracht aan het misbruiken was om de invloed van Teams zo groot mogelijk te maken. Een ander ding wat op 1 april GA ging, dat was de Copilot for Security.
Ja, goede grap was dat, zeg. Ja.
Dat vond ik echt een grote grap. Hè? Want ja, we waren
de pricing in ieder geval.
Ja, ja, we waren een soort van lekker gemaakt met de pricing tijdens de MVP Summit al. Daar mochten we toen natuurlijk niet over praten. Maar we hadden toen al gehoord dat de pricing $4 per SCU of Secure Compute Unit zou gaan worden. En wij hadden met z'n allen zoiets van, oh, dus er komt een soort van pay-as-you-go, zeg maar, hadden we in gedachten voor Copilot for Security. Helaas, niks bleek minder waar. Want op 1 april werd bekend dat als jij aan de Copilot for Security gaat, dan wordt er van je verwacht dat je een verplichte afname doet van 24x7 keer 365 Secure Compute Units. Oftewel voor ieder uur van de dag gedurende een jaar lang. En dat je dus het jaar ingaat met 61.320 Secure Compute Units. En daarmee aan Microsoft even mag aftikken $35.404 per jaar.
Dus nog steeds minder dan Azure VMware Solution. Want daarvan is de minimumprijs zo'n beetje $150.000 per jaar. Maar het is een flinke bak geld. En wat krijgen klanten daar nou voor? Nou, je krijgt incident response. Dus incidenten worden voor jou keurig netjes samengevat. De impact op jouw omgeving wordt automatisch al onderzocht. En je krijgt, ik vind dat zo mooi in het Engels, tailored remediation guidance. Oftewel, je krijgt daadwerkelijk aanbevelingen waar je wat aan hebt. Mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk security reports, je krijgt security posture management en je krijgt reverse script engineering, waarbij command line scripts worden geanalyseerd en worden vertaald naar daadwerkelijk normaal voor mensen leesbare taal. Dus ja, je krijgt er wel echt wat voor terug.
En dit alles werd aangekondigd in een ronkend verhaal op GitHub, waarin onder andere werd verteld hoeveel je wel niet ging besparen op je licentiekosten door eventjes Copilot for Security af te tikken. Alleen dit ronkende verhaal kon ik vandaag niet meer terugvinden. Gelukkig had ik het in de cache al staan. Al met al,
was het dan toch een grap?
Niet iedereen zal dit kunnen betalen. Ja, inderdaad.
Ja. Volgende week weten we het zeker. Of het wel of niet de grap was.
Precies. Ondertussen kijken we ook reikhalzend uit naar de aankomende hardware. En met name de ARM hardware die eraan zit te komen van Qualcomm. Namelijk de Snapdragon X Elite.
Alright.
Dat is de opvolger van de huidige, wat is het, Snapdragon 8X serie.
Mm-hmm.
En daar zijn nu wat aankondigingen over gedaan en het schijnt dat die nieuwe chip ongeveer de helft sneller wordt dan de huidige Ultra 7 en Ultra 9 chips van Intel. En dat doet hij zowel in de single-threaded benchmarks als in de multi-threaded benchmarks.
Okay.
Tegelijkertijd zit er een GPU in die nieuwe Snapdragon X Elite die ongeveer 36% sneller moet zijn dan die van de Intel Core 7 processor. En daarbij verbruikt hij ook nog eens een keertje 50% minder stroom.
Nice.
Ja, die Snapdragon X Elite die is dus gebaseerd op technologie die Qualcomm heeft overgenomen van chipontwerper Nuvia. En dit moet dus de grote uitdager worden van de huidige M-serie processoren van Apple. Ik ben heel benieuwd.
Ja, en in dit licht snap ik natuurlijk ook best wel veel meer de aankondiging van Microsoft dat ze voor consumenten meer een ARM-gebaseerd systeem en een ARM-versie van Windows in de toekomst willen aanbieden. En dus ook inderdaad een Surface op ARM-processoren in de toekomst zien voor consumenten. Ja, met zo'n processor als dit.
Tja, dat wordt een beest.
Ja, ja, ik denk dat iedereen eruit kijkt. Behalve Intel.
Dat denk ik ook. Die kunnen weer aan het werk.
Ja. En ondertussen bereikt ons het nieuws dat Google Podcasts aan zijn einde is gekomen in de Verenigde Staten. Gebruikers van Google Podcasts kregen daar al notificaties dat de dienst stopt. En vanaf 2 april is dat inderdaad ook zo. Kijk, Google kan dat dus wel. Hè? Gewoon niet op 1 april. Nee, gewoon 2 april. Zodat het duidelijk is dat het geen grap is.
Ja.
En dat betekent dat na 6 jaar Google Podcasts in de VS ten einde komt. Nou, uiteindelijk sluit de dienst wereldwijd de deuren en gaat het allemaal over naar YouTube Music. En tegen die tijd ja, moeten wij misschien toch wel onze intro en outro's gaan aanpassen, hè?
Dat denk ik ook. Maar goed, dat moeten we toch wel gaan doen. Staat op de lijst.
Mocht jij ook een lijstje bijhouden, maar dan met Small Business Routers van Cisco die je bijhoudt, streep dan vooral de volgende typen door. RV016, RV042, RV042G, RV082, RV320 en RV325. Trek ze vooral zo snel mogelijk uit je netwerk. Doe ze niet in de leuk voor thuis doos, maar gewoon echt in het ronde archief. Want deze Cisco routers blijken kwetsbaar voor CVE-2024-20362 met een CVE-6 basisscore van 6.1. Leren we op 3 april? Nou, dat valt allemaal mee, maar deze routers worden gewoon niet door Cisco ondersteund en dus ook niet gepatcht. Mm. En dat betekent dat als je zo'n ding in je netwerk laat staan, dat die kwetsbaar is voor een cross-site scripting kwetsbaarheid. En dat betekent dat als een kwaadwillende een gebruiker achter deze router weet te verleiden om zijn of haar of hun payload uit te voeren, dat dan de webinterface kan worden misbruikt van deze routers, waarna het internet kan worden afgesloten. En ik denk dat het niet eens het meest nare scenario is.
Nee.
En zoals ik al zei, geen updates, geen workarounds, gewoon daadwerkelijk wegmikken.
Tja. Nou ja, wat je nog niet hoeft weg te mikken is je Linux-beeld. Maar er is wel enorme consternatie ontstaan in de Linux-wereld afgelopen week. Nadat er een backdoor is ontdekt in de zogenaamde XZ-utils van Tucani.
Ja, en deze XZ-utilities En XZ-utils is een datacompressietool in, nou, best wel grote distributies, namelijk Debian, OpenSUSE, Red Hat en natuurlijk Linux. En dat is geschreven door Lasse Collin. Ja, en Lasse die weet precies wat het inhoudt om helemaal rechtsonder in zo'n bekend meme zo'n stokje beet te houden, waardoor het hele internet niet onderuit gaat. Want deze beste knaap had best wel last van de burn-out, is ook op vakantie, is nu terug. En een kwaadwillende, blijkbaar, bood aan om hem te helpen bij het verder ontwikkelen. En die heeft dus daadwerkelijk de code toegevoegd die nu kan worden misbruikt. Nou, Lasse is nog op zoek of dat daadwerkelijk kwaadwillend is gebeurd, of dat dat gewoon een fout is geweest. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar in de tussentijd zijn versie 560 en 561 van XZ-utils kwetsbaar. En dat zag er nou niet heel serieus uit, totdat een onderzoeker zei van ja, maar wacht eens even. Hier kan je gewoon remote code execution mee uitvoeren vanuit die LIP-LZMA-bibliotheek. Dus toen is het hele circus gaan draaien. Nou, die 560 en 561 versies, die vind je niet in long-term stable en in andere stable releases, maar wel al in test releases. En als je deze tools gebruikt, dan is het advies om ze te downgraden naar 546. En als andere impact zien we nu ook dat een andere nieuwe versie van een bekende distributie een weekje vertraging oplevert om dit even goed te tackelen.
Ja. Nou ja, wat ook met een weekje vertraging nu ook is opgelost, is nog een 0D bij Chrome. Ik vond het trouwens wel grappig. Bij onze vrienden van Tweakers hadden ze het niet over een 0D, maar over een nuldag.
Een nuldag kwetsbaarheid. Ja, het is, het is hetzelfde, denk ik.
Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, op de Pwn to Own, die wedstrijd waar ze kwetsbaarheden hebben ontdekt in alle mogelijke browsers die je maar kan vinden, daar bleek er nog een remote code execution kwetsbaarheid in Chrome en Edge te zijn ontdekt. Die nu CVE nummer 2024-3159 heeft meegekregen. En die is ontdekt door onderzoekers Eduard Bochin en Tao Yan. Die allebei werken voor Palo Alto Networks. En die kwetsbaarheid is nu gefixt door Google in versie 123.0.6312.107 voor Windows en macOS. En versie 123.0.6312.105 voor Linux.
Ja, en Google was nog niet klaar, want ze hebben ook een kritieklek gedicht in alle Android-telefoons die gebruik maken van Qualcomm chips. En dat hebben ze gedaan als onderdeel van de april 2024 patchcyclus voor Android. En dat kritieklek wat ze hebben gedicht is CVE-2024-23704. En dat is een kritieke elevation of privilege kwetsbaarheid met een CVSS-score van, nou, net niet dus, maar 9.8, dat dan weer wel. En Google raadt aan om Android-versies vanaf versie 12 zo snel mogelijk te updaten.
Ja, en ondertussen zitten ze helemaal niet stil daar bij Google, want ze hebben een nieuwe beveiligingsfeature gebouwd voor Chrome. Het blijkt namelijk dat de laatste tijd nogal in is bij hackers om jouw authenticatie-cookies te stelen, om daarmee verder te kunnen gaan op een andere machine. En om dat te onderscheppen, of eigenlijk te voorkomen, heeft Google device-bound session credentials ontwikkeld. En dat wil zeggen dat die authenticatie-cookies die nu worden aangemaakt met Chrome, niet meer zomaar worden opgeslagen op je PC, maar eerst worden versleuteld met een voor jouw PC unieke sleutel die is gekoppeld aan de TPM van je apparaat.
Als je
en daardoor...
Hebt.
Sorry?
Als je die hebt.
Ja, als je die hebt. En daarmee wordt het voor criminelen een stuk lastiger om deze cookies vervolgens te stelen. Het gaat hierbij dus om de aanmeldcookies, dus je authenticatiecookies, en niet over cookies die bijvoorbeeld je browsergeschiedenis bijhouden en al dat soort andere zaken. Je kan deze feature, die een prototype is op dit moment, wel al aanzetten. En daarvoor ga je naar chrome://flex en schakel je de optie Enable Bound Session Credentials in.
Ja, waar het woord device dan weer is weggevallen.
Ja. Inderdaad.
Alright. Wat er ook weg is gevallen zijn de IT-systemen bij Omni Hotels en Resorts. En dat is een keten met allerlei hele fijne hotels, resorts, golfbanen, dat soort dingen. En ze beheren zo'n 50 hotels in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En er is nu een onbeschikbaarheid van de IT-systemen door de hele VS heen. Want die liggen onder vuur al sinds vrijdag 29 maart. En als mitigerende maatregelen hebben ze daar vanuit de IT-afdeling systemen uitgeschakeld. En het gerucht gaat dat ze slachtoffer zijn van ransomware. Nu is dit wel de eerste keer dat we Omni Hotels en Resorts in deze podcast behandelen, maar zij waren al in 2016 eerder slachtoffer van cyberaanvallen. En toen werden de kassasystemen in de meeste hotels die ze toen runden besmet met creditcardinformatiestelende malware.
Oké.
Maar het kan altijd bonter.
Ja, dat blijkt wel. In Jackson County hebben ze de noodtoestand afgekondigd wegens een ransomware aanval. En ja, Jackson County, dat ligt in de staat Wisconsin en heeft 718.000 inwoners.
Ja, het is zeg maar de zuidwestelijke hoek van Kansas City is dat inderdaad, waar Jackson County ligt.
Yep. Ja. En daar hebben ze meerdere afdelingen van de county moeten sluiten, doordat er een grootschalige storing is ontstaan na deze aanval. De noodtoestand klinkt wat heftig.
Ja, en wij in Europa, weet je, wij kennen dat natuurlijk niet heel erg, zo'n noodtoestand. Volgens mij was het misschien zelfs de laatste noodtoestand in Nederland was in 1953. Maar in de VS betekent een noodtoestand vooral dat Jackson County zichzelf wat meer kan vrijspelen. Zo geeft het countybestuur vrijheid buiten de normale aanbestedingsprocedures geld uit te kunnen geven. En mogen ze ook meer financiële middelen tijdelijk inzetten. Dus ja, mocht jij daar in de buurt zitten als forensisch onderzoeker, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je ineens wel aan de slag kan voor deze county. Terwijl daar mogelijk anders flinke aanbestedings- en minimum requirements aan de grondslag lagen.
Volgende week hebben we twee evenementen, twee fysieke evenementen aan te kondigen. Het eerste evenement vindt plaats op dinsdag 9 april... waar je vanaf 2:30 kan aansluiten bij de DNB Expert Meeting. Deze meeting die zijn focus heeft op cybersecurity... daar worden presentaties gehouden door Jeroen van Kesteren... Chief Information Security Officer van de DNB... waarin hij ingaat op hoe de DNB zich inzet om cyberweerbaarheid van de financiële sector te verhogen. En vervolgens een presentatie van Aart Jochem. En die is de CISO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En die gaat praten over hoe de Rijksoverheid zich weerbaar maakt tegen digitale dreigingen. Na deze twee presentaties kan je vervolgens kiezen uit twee breakout sessies... waarbij de eerste ingaat op het team Digital Forensics, namelijk de digitale detectives van de Nederlandse Bank. En de tweede breakout sessie gaat over de invulling van white, blue en red teaming rollen bij de DNB. Dit alles vindt plaats op het kantoor van de DNB in Amsterdam.
Ben jij een zorgprofessional of lever je diensten of systemen aan de zorg, dan is het handig om je neus te laten zien op Zorg en ICT. Wat van dinsdag 9 april tot en met donderdag 11 april plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. Met als thema Fit for the Future. En als zorgprofessional vind je uiteraard weer een interessant programma rondom actuele thema's op de Tech Mainstage en in diverse theaters. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week wilde ik even kijken naar de nieuwste versie van Paint, zoals die in Windows 11 aanwezig is. Daar zit namelijk een leuke feature in om de achtergrond uit plaatjes te verwijderen. Het lijkt erop dat ze daar een stukje AI in gebruiken, zodat duidelijk is wat het hoofdonderwerp is van je foto. En vervolgens kan je kiezen voor de optie Select, waar je normaal gesproken zeg maar een vierkantje trekt in je plaatje. En daar zit nu een optie onder die heet Remove Background. En met Remove Background hou je dus alleen het hoofdonderwerp over van je plaatje. En dat gewoon in Microsoft Paint.
De tool die iedereen gebruikt voor de meest low-level dingen ooit in Windows. Maar inderdaad, die kan dit nu ook. Supergaaf.
Inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 13 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @ITBrosNL.